attractie bent op ieder nachtelijk feest. Je tussen vreemde lakens wakker worden zou. De liefde heeft me nooit verraden. Ze heeft me telkens weer ontroerd. Maar door jou krijgt het uitzicht van een slagveld. En mijn legers worden koud gevloerd. Was ik een generaal. Tot grootse heldendom in staat. Maar zonder te verpinken degradeer je mij weer terug tot een soldaat. Voor al jouw liefde, warme liefde, Josephine.
Wat een leuk liedje is dit toch. Josephine, gezongen door de Belgische zanger Jelle Kleijmans, afkomstig van zijn derde album. En dat heet Napoleon de 23ste.
Dit is De Taalstaat.
Van Petra Stien is het betoog van de week en dat gaat over taal. Mark ter Horst is kinderboekenschrijver en schreef De Oma van de Oma van Mijn Oma. Erg leuk boek en past bij het thema van de kinderboekenweek Oma's en Opa's. René Appel bespreekt de taal van Katrine Kel.
Nou ja, misschien is het ook een kwestie van geluk geweest, weet je wel.
Roos de Bruin zit achter het taalloket van onze taal en er is natuurlijk een vergeetwoord. Maar eerst de taal van de afgelopen week die in ons hoofd is blijven hangen.
Woord van de week.
U denkt misschien dat we deze week een uitzondering maken, maar nee, ook deze week is er maar één woord dat het predicaat woord van de week mag dragen. En hoofdredacteur Ton den Boom van de Dikke Van Dalen kiest dat woord. Ton, goedemiddag.
Goedemiddag, Fred.
Zeg het maar, welk woord is het geworden?
Dat is het woord schoemelzaad. En dat is deze week in het nieuws geweest in verband met donorsperma in een Rotterdamse kliniek waarmee gefraudeerd zou kunnen zijn.
En in welke mate zou er dan mee gefraudeerd zijn?
Nou, in behoorlijke mate, want vandaag stond er weer een bericht in de krant. En was er sprake van een superdonor die minimaal 200 nakomelingen moet hebben gehad.
Ja, en hoe zit dat sjoemelen dan precies in elkaar?
Nou ja, er is zaad gemengd.
Ja.
Volgens de directeur, de toenmalige directeur, werd dat overal gedaan.
Ja.
Omdat zaad, als dat gemengd is, concurrentie ondervindt en dan sneller zwemt. Dat is één vorm van fraude. Een andere vorm van fraude is dat veel nakomelingen zouden lijken op één van de artsen.
Oh ja? Ja, en heb je dan ook schoemelkinderen?
Dan heb je inderdaad schoemelkinderen, hoewel dat woord nog niet aangetroffen is. Maar dat zou natuurlijk zomaar kunnen. We hebben de afgelopen tijd al schoemelwetenschap gehad. Voedselschoemel, schoemeldiesel. Schoemelen is met andere woorden een heel productief woorddeel geworden.
Ja, waar komt het ook alweer vandaan, dat schoemelen?
Schoemelen komt uit het Duits. We hebben het van de Oosterburen geleend. En de afgelopen jaren is het vooral heel bekend geworden. Het laatste jaar natuurlijk vanwege de schoemeldiesel bij Volkswagen. Dus niet alleen het woord schoemelen komt uit het oosten, maar ook het verschijnsel lijkt soms een beetje uit het oosten te komen.
Ja, ja. Dat zal nog vaak gebruikt worden, denk ik, dat schoemelen. Dat is overal voor te plaatsen.
Precies. Ja, dus ik denk inderdaad dat we dit nog vaker gaan horen.
Ja, dus de Deutsche Bank is een schoemelbank.
Precies, en dan hebben we misschien straks nog wel schoemelgeld.
Ja. Nou ja, als we er iets voor kunnen kopen, Ton, dan valt het nog mee. Ik dank je wel, en tot volgende week.
De meest veelzeggende quote van de week.
Ik heb het al gehad over de taalvaste indruk die zowel hoofdofficier Fred Westerbeke en recherchechef Wilbert Paulussen maakten tijdens de persconferentie over de eerste resultaten van het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp met de MH17. Het was een helder verhaal en ook daarna in hun antwoorden op vragen van journalisten blonken ze uit in helderheid en maakten ze bovendien duidelijk dat ze niet alles konden konden vertellen, omdat dat niet in het belang van het verdere onderzoek is. Op een vraag van Rick Konijnenbelt van RTL, die vroeg of ze met de Russen al praten over eventuele uitlevering van verdachten, antwoordde Westerbeke als volgt.
Ik heb altijd geleerd om de trap met één tree tegelijk omhoog te openen. Dus onze eerste vervolgstap is dat wij zullen proberen de verdachten te achterhalen. En als wij zover zijn, en het blijkt dat dat mensen zijn die zich daar bevinden, zullen wij zeker met de Russische Federatie in gesprek gaan komen.
Ja, dat beeld van die trap is mooi. Het illustreert de manier van werken tot nu toe, beetje bij beetje, stapje voor stapje, zodat ook niets vergeten kan worden. En het zegt alles over hoe ze het vervolg zien. Dat moet ook zorgvuldig, ook zo dat dat betekent, het zal tijd kosten, geen grote stappen, maar tree voor tree. Die werkwijze geeft het vertrouwen dat het uiteindelijk zal lukken om vast te stellen wie de daders zijn. En als dat bekend is, zou ik overigens niet weten of je met die trap ook echt bij de Russen komt.
De meest nietszeggende quote van de week.
Over de ontgroeningsrituelen bij de verschillende studentencorpora in Nederland bestaan verschillende opvattingen. Er is een grote groep die het prima vindt en eraan hecht deze jarenlange tradities te koesteren. Maar ook een steeds groter wordende groep die het maar flauwekul vindt en zich vooral ergert aan de vernederende praktijken die er blijkbaar bij horen. Dat bleek weer eens in Groningen, waar tijdens de ontgroening door de studentenvereniging Vindicat Atke Poliet een aankomend lid keihard op het hoofd is geslagen, waarbij die hersenletsel heeft opgelopen. Protesten daartegen klinken overal en de minister, maar ook universiteitsbestuurders roepen nu hardop dat dat ontgroenen maar moet stoppen. Ook de rector van Vindicat, Stijn Derksen, lijkt nu zover te zijn. Althans,
we bestaan 200 jaar en ook daar in die geschiedenis horen belangrijke veranderingen. Mijn gevoel zegt dat er een grote verandering mogelijk aanstaande is.
Ja, hij zegt niet dat het tijd wordt om te veranderen. Hij heeft nog slechts een gevoel dat hem dat zegt, dat een verandering op handen is. Dus niet zeggende reactie die mij in ieder geval wel duidelijk maakt dat deze rector niet aan de basis zal staan van de verandering.
Het betoog van de week.
Dat betoog van de week vonden we in het Limburgs Dagblad, een column met de titel De taal van het hart, geschreven door Petra Stine, Arabist en schrijfster van het boek Terug naar de Donderberg, waarin ze de Roermondse wijk Donderberg van nu vergelijkt met de wijk waarin ze opgroeide als kind. Petra Stine, goedemiddag.
Goedemiddag.
Je column De taal van het hart begint in een hip café in het centrum van Beirut. Je schrijft dat het zomaar een café in een willekeurige mediterrane stad zou kunnen zijn. Hoe gaat je column verder?
Maar als je goed luistert, weet je, dit is Libanon. Er klinkt een cacofonie van talen. De lange uithalen die zo typisch zijn voor het Libanees-Arabisch. Met flarden Frans en Engels die dit land elke conversatie kleuren. Als mijn Egyptische vriend Ghalid binnenkomt en mijn onvervals Egyptisch begroet, is de ober verward, want hij kan ons niet plaatsen. Mijn Syrisch-Libanees accent in mijn Arabisch, Ghalid die Egyptisch spreekt. Wie zijn wij eigenlijk?
Ja, wie zijn wij eigenlijk? Help die verwarde oberis. Hoe heb je die talen geleerd, Petra Stine?
Ja, het is altijd grappig. Als je een taal spreekt, een buitenlandse taal, zeker in de Arabische wereld, willen mensen dat meteen toe-eigenen. Dus dan is altijd de eerste vraag, is je vader Arabisch? Is je moeder Arabisch? Is je man Arabisch? En dan zeg ik heb gewoon Arabisch in Nederland aan de universiteit gestudeerd.
En hoe reageert men dan?
Ja, heel verschillend. Het is grappig. Soms denken ze, dan ben je zeker een spion. Dat heeft een beetje een soort minderwaardigheidscomplex. Alsof mensen alleen maar Arabisch willen studeren om ze te bespioneren. Maar ik zeg dan altijd, ik vind het gewoon een prachtige taal. Het is een enorm, wordt door 400 miljoen mensen gesproken. 1,8 miljard moslims voelen zich verwant met die taal. Dus.
Ja. In je betoog ga je verder over de functie van taal.
Taal is voor veel mensen vooral een middel om te communiceren. Maar taal is veel meer een onderdeel van onze identiteit en cultuur dan we soms beseffen. Voor sommigen is het zelfs een criterium om mensen uit te sluiten. Dat geldt voor mensen in Libanon, maar ook in Nederland en Limburg. Toen ik in Leiden ging studeren, wist ik niet hoe snel ik mijn Limburgs accent moest afleren. Want ik vond het lastig steeds uitgelachen te worden over mijn hoje en chique.
Was het makkelijk om voor jou over te schakelen naar het Nederlands? Of is dat echt een gevecht geweest?
Nou, ik voel altijd dat ik tweetalig ben opgegroeid. Ik heb eigenlijk tot mijn zesde, 90% van de tijd Limburgs gesproken. En we keken wel naar Duitse en naar Belgische televisie. Dus ik ben in een heel veeltalige omgeving opgegroeid. En voor mij was Nederlands een nieuwe taal. Dus ja, het is alsof ik van het Limburgs naar het Nederlands is voor mij alsof ik van het Nederlands naar het Engels omschakel.
Ja, En nu spreek je weer gewoon Limburgs?
Nou, als ik in Roermond ben, dan heb ik eigenlijk altijd met mijn moeder en mijn zus natuurlijk. Dat is voor mijn familie, dat is een intieme intimiteit. Dan sprak ik altijd Limburgs. Maar ik heb wel een periode gehad, moet ik eerlijk toegeven, tussen mijn 20ste en mijn 30ste, dat ik een beetje opstandig werd van al die mensen die dan meteen tegen mijn Nederlandse vrienden ook maar in het Limburgs begonnen. En dan ging ik heel bekakt Leids praten. Ja, en daar heb ik nu... Ach, soms moet je gewoon een reis maken over de hele wereld om erachter te komen dat er een prachtige schat naast de voordeur ligt.
Ja, ja, want je leerde Arabisch in verschillende dialecten zelfs. Ja. En dat bracht je tot een ander inzicht over je moederstaal, het Limburgs.
Ja, steeds vaker als ik in Roermond en elders in Limburg kwam, dacht ik, waarom ben ik trots dat ik Arabisch spreek en vergeet ik mijn eigen wortels? En waarom zou ik moeten kiezen tussen mijn moedertaal Limburgs en mijn vadertaal Nederlands? Inderdaad, voor mij meer de taal van het verstand. Dus nu zeg ik altijd als ik in Limburg ben, verkinderoog, platkallen als je dat wilt. En ik moet lachen als iemand uit Venray of Maastricht dan zegt, nou, ik denk dat jij dat niet begrijpt. Omdat ze niet geloven dat Limburgs mijn moedertaal is, omdat ik accentloos Nederlands spreek.
Platkallen is plat praten.
Ja.
Ja. Als geer?
Als u.
Als u. Dit wilt, dat wilt.
Ja.
Ja, ja, ja. Is die scheiding voor veel Limburgers echt zo streng? Je spreekt of accentloos Nederlands of Limburgs?
Ja, dat is voor sommige Limburgers wel heel streng. Ik had afgelopen woensdagavond gaf ik de eerste Lou Spronk-lezing. Dat is een man die op zijn 80ste verjaardag een lezing cadeau heeft gekregen. Dat was onder andere georganiseerd door Leonie Cornips, die hoogleraar taalcultuur van Limburg is. En zij spreekt heerlens Nederlands. En ja, zij krijgt soms kritiek van Limburgers. Hoe kan het dat zij hoogleraar Limburgs is? En ze spreekt het niet eens. Alsof je niet Nederlander kunt zijn die heel goed is in het Arabisch. Ja. En ik moet altijd... Er is een beroemde uitspraak van Toon Hermans. Die zegt, die zei toen, van ja, als ik Nederlands spreek, dan proef ik sinaasappelsap. Als ik Limburg spreek, dan proef ik champagne.
Ja, die is mooi, ja. Ja. Je schrijft vervolgens in je stuk dat iedereen het terecht vindt dat nieuwkomers Nederlands moeten leren. Tegelijkertijd vraag je je af hoeveel geduld we kunnen opbrengen met die nieuwkomers als ze nooit accentloos en grammaticaal perfect Nederlands gaan beheersen. Je werkt toe naar je conclusie, laat horen.
Mag je dan wel een van ons worden? En mogen mensen ook hun moedertaal blijven koesteren? Of verwachten we dat mensen de taal van hun hart wegstoppen, zoals ik dat heel lang met het Limburgs heb gedaan, omdat ik me anders niet geaccepteerd voelde? Daarmee doen we de nieuwkomers en onszelf tekort. Zeker in een provincie waar veeltaligheid al decennia als een bron van rijkdom gezien wordt.
Dus volg de taal van je hart.
Absoluut.
Dankjewel, Petra Stine. Je schreef wat ons betreft de betoog van de week.
De taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres taalstaat@kro.nl.
Isse de Vries vraagt zich af waarom we spreken over een burgemeester en niet over een burgermeester. In het Duits gebeurt dit wel. Dag Roos de Bruin van de taaladviesdienst van Onze Taal. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Waarom zeggen wij burgemeester en de Duitsers zeggen Bürgermeister, dus met een R? Waarom is dat?
Ja, het antwoord daarop is eigenlijk heel kort. Dat is toeval. Zo is het dan helemaal gelopen in het Nederlands.
Hoe is het dan gelopen?
Ja, het woord burgemeester is heel oud. En dan moeten we echt helemaal terug naar de middeleeuwen. Al in de 13e eeuw kwam burgmeester voor. Een burg was een stad, dus het was de meester van de stad. Maar ook in de 13e eeuw kwam al voor burgermeester. Dus de meester van de burgers.
Maar was dat burger afgeleid van burg?
Ja,
van die mensen die dus in de burg wonen. Was burg ook verwant met burgt?
Ja, in de verte is het wel verwant. Ja. Dus burg en burgt en burger zijn allemaal met elkaar verwant. Dus als je in de stad woonde, was je een burger. Dus je was geen boer, je was geen militair. Je was een burger. Hè. Dat had toen echt een andere lading dan wij nu, eraan toekennen. De burgmeester en de burgermeester... die bestonden eigenlijk heel lang naast elkaar.
Ja, en wanneer is het dan burgemeester geworden en werd burgemeester als foutief beoordeeld?
Ja, dus eeuwenlang bestonden die woorden naast elkaar. Maar je ziet dat op een gegeven moment burgemeester het wel begint te winnen. En het Nederlands kreeg in 1863 een officiële woordenlijst, een uitgebreide officiële woordenlijst. En daarin is toen alleen burgemeester opgenomen.
En ook enig idee waarom dat was?
Ja, ik denk dat gewoon, omdat burgemeester het al aan het winnen was. Hè, dus wat doen die samenstellers van die woordenlijsten? Die nemen dan de meest voorkomende vorm.
Dus wat het meest gesproken wordt,
wat het meest gezegd wordt.
Maar het is ook eigenlijk wel logisch, want burg is natuurlijk het oerwoord. Daar is het van afgeleid.
Ja.
En daar is burger weer van afgeleid. Dus het is logisch dat burgemeester zonder R wordt geschreven.
Ja, maar het had ook anders kunnen lopen. Het had ook kunnen zijn dat mensen burgemeester veel inzichtelijker hadden gevonden. En dan hadden ze voor die vorm gekozen. Maar sinds 1863, dat is daarna nooit meer veranderd. Moet je dus, als je het over de eerste burger van de stad hebt.
Heb je
spreek van de burgemeester.
Zonder R, maar het is wel burgervader.
Het is wel burgervader, dat is een jonger woord. Het is een beetje grappig. Poging om grappig te zijn en de burgemeester daarmee aan te duiden. En dat is echt de vader van de burgers. Dus daarin is die R gewoon en altijd gewoon gebleven.
Is er eigenlijk ook een burgermoeder?
We hebben ook burgermoeders. Die term wordt veel minder vaak gebruikt, maar die heb je ook.
Ja. Ja. En dat is ook met een R?
Dat is ook met een R, ja.
Ja, de R zit ook in de maan nu, hè? Roos.
Ja, en bijvoorbeeld ook in burgerluchtvaart en ook in burgerluk. Hè, daar zit overal die R nog in. Dus dat gaat echt terug op het woord burger.
Ja, en burgemeester kan helemaal teruggevoerd worden naar burg. Ja, het is me helemaal duidelijk. Dank je wel. Ja. Heeft u ook een vraag voor ons taalloket? Mail dan naar taalstaat@caro-ncrv.nl.
Een criticus, dat is toch bekend, moet de kunst en cultuur goed bewaken. Ja, ja, en een euneug is ook een vent die het kunstje niet zelf kan maken. Volkskrant klaar, Telegraaf klaar, NRC Hansblad zit je klaar. Binnenhof klaar, Haagse Post klaar, Tijd Trouw, Vrije Volk schrijven maar. Arnhem, Deventer, NCD, Alkmaar, Groningen schrijft u mee. Algemeen Dagblad, even dit, wist je dat je naast de waarheid zit? Elsevier klaar, Groene klaar, zeg Parool, wat doe jij daar? Is hij toch weer ingedut? Steek ik in mijn nek uit voor de kat, z'n kut. En wat jij ervan vindt en wat jij ervan vindt, dat kan hem niet verdommen. Zijn mening telt en die wordt vermeld in soms wel 4 kolommen. Het gelijk staat aan zijn zij. En wij zijn vogelvrij. Maar dans, buig, smile en zing. En vergeet nooit dit ene ding. De criticus heeft gelijk, jawel, de criticus heeft gelijk. Hij weet alles van kunst, dus ding naar zijn gunst en pak de stroop en strijk. Oh, hij moet zich amuseren, omwille van de show. De stopsecond vol veren, een prikkeltje zus, een glimlachje zo. De criticus heeft gelijk, jawel, de criticus heeft gelijk. Degene die bepaalt wie slaagt of faalt, die moet toch zeker warm onthaald. Dus aaien, paaien, koester hem de hemel in. Want kijk, de criticus heeft gelijk. De criticus heeft gelijk, jawel, de criticus heeft gelijk. Er wordt wel beweerd dat hij parasiteert, maar dat is vals gezeik. Hij kan met mooie woorden, daar heeft hij voor geleerd. Genadeloos vermoorden, voel je gevleid, voel je vereerd. Een criticus heeft gelijk, jawel, de criticus heeft gelijk. Zolang er een krant dat stukje nog drukt, gaan wij onder die macht gebukt. Dus lijm hem, slijm hem, kruip voor hem in smoking door het slijk. De criticus heeft gelijk, tata, haha. Slijm hem, kruip voor hem in smoking door het slijk. Onthoud één ding, die van God gezonde criticus heeft gelijk.
Ja, Willem Nijholt, die zong dit in, het erg goed, hè? 1985. Niet alle kranten bestaan meer, maar ik denk dat artiesten zich nog wel herkennen in deze tekst. Een liedje van Noel Coward, vertaald door Willem Nijholt en Boudewijn Spitsen. Mooi, sarcastisch van toon, past ook wel bij Willem Nijholt. Lees ook het mooie boek dat hij schreef over zijn verleden en zijn herinneringen. Het heet Een ongeduldig verlangen. Dag mevrouw Tietze uit Purmerend, goedemiddag.
Goedemiddag.
Het is het woord bedaard geworden, hè?
Klopt.
Waarom mogen we dat niet vergeten?
Het is een mooi woord. Het klinkt al bedaard als je het zegt.
Je wordt er al rustig van.
Je wordt er al hartstikke rustig van, ja.
Ja, want dat betekent, hè, doe het een beetje kalm aan. Hè? Doe eens bedaard. Ja.
Ik hoorde het ook in een liedje van Brigitte Kaandorp, Koeien. die staan bedaard in de wei te herkauwen. Nou, dat beeldt het helemaal uit.
Ja, ja. Zorgt u voor de verspreiding ervan weer, dat we het weer allemaal gaan gebruiken?
Ja, heel bedaard doe ik dat, maar ik doe het wel.
Goed, fijn. Mocht er een vergeetwoord zijn dat u wil adopteren, laat het ons beslist weten. Er is een gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. Nelleke Noordervliet is de beschermvrouw.
De Taalstaat. Met Frits Spits.
Mark ter Horst publiceerde eerder dit jaar zijn derde informatieve kinderboek met een onderwerp dat precies past bij het thema van de Kinderboekenweek die aanstaande woensdag gaat beginnen. En dat thema is opa's en oma's. Zijn boek heet De Oma van de Oma van Mijn Oma. Dag Mark ter Horst.
Hallo.
Hallo. Kun je de titel uitleggen? Drie keer oma in één zin. De oma van de kinderen van nu, die zijn hoe oud ongeveer, die oma's?
Die oma's die komen uit 1950 ongeveer, had ik bedacht. Dan zijn ze geboren.
Ja, en de oma daarvan, daar weer van?
50 jaar ouder, dus uit 1900. En elke oma gaat eigenlijk 50 jaar terug.
Ja, en dan zijn er, je gaat met heel veel oma's en opa's terug naar het verleden.
Ja, ik doe elke keer drie stappen eigenlijk met de oma's. Ja.
Ja. Hoe zit het met je eigen opa's en oma's? Heb je die goed gekend?
Mijn oma's heb ik wel lang genoeg meegemaakt, zou ik maar zeggen. En die heb ik goed gekend. Mijn opa's die ken ik eigenlijk alleen van foto's. Ik heb nog wel heel even tegelijkertijd met ze geleefd. Maar ik herinner me er niks van, nee.
Wat herinner je nog van je oma's?
Nou, ik had een oma dik en een oma dun, zo noemden wij ze altijd. En oma dun die woonde naast ons en ja, heel vrolijk altijd. En ja, op het einde van het leven werd ze een beetje, ging ze dementeren. Dus toen werd het allemaal wat minder. Toch kwam ze altijd wel vrolijk over. En de andere oma dik zal ik maar zeggen, die ja, die was wat klageriger, mag ik het zo zeggen.
Ja, ja. Laat ze ze ook voor, deze oma's? Kreeg je boekjes van ze?
Nee, volgens mij niet.
Nee? Liedjes met ze gezongen?
Ik denk dat ze zelf wel liedjes hebben gezongen. Oma Dun waarschijnlijk. Mag ook wel Oma Dien zeggen trouwens, want zo heette ze echt.
Ja.
Nee, ik herinner me niks van boekjes voorlezen of zo. Nee.
Want het aardige van jouw boek is, het is een geweldige manier om te vertellen over het verleden. Om kinderen iets duidelijker te maken van hoe de oma's van vroeger en de opa's hebben geleefd. Laten we een verhaaltje nemen dat je hebt geschreven bij de kop nemen. Mijn oma spreekt Nederlands, zo begint het. De grootmoeder van mijn oma sprak Nederlands en dan schrijf je het met de SCH. En de opoe mijner grootmoeders oma sprak Neder-Duits. Zou je de eerste zinnen willen voorlezen?
Ja, dat zal ik doen. Als je een boek uit de 19e eeuw leest, zie je meteen dat de taal toen anders was. Je kunt het wel begrijpen, maar de taal ziet er heel ouderwets uit. Kijk maar naar dit stukje kinderboek uit 1810. Kent gij Hendrik niet, die altijd zo beleefd zijn en hoed afneemt als hij voorbij gaat? Vele mensen noemen hem de brave Hendrik, omdat hij zo gehoorzaam is en omdat hij zich zo vriendelijk jegens ieder gedraagt. Taal verandert. Zo schrijven we nu als zo. Zijn een hoed is nu gewoon zijn hoed. Menschen schrijven we als mensen, maar we spreken het ook anders uit. Heel vroeger zeiden ze menschen. Het woord braaf kennen we nog steeds, maar het betekent niet helemaal hetzelfde meer. Ik weet niet of jij het fijn vindt als iemand je braaf noemt, maar in de 19e eeuw was dat een groot compliment. Nu vinden we het een beetje suf, of we zeggen het tegen een hond. En jegens, dat is gewoon een ouderwets woord voor tegen.
Ja, braaf was dus vroeger dapper.
Dapper, ik denk dat het die betekenis ook wel heeft gehad. Ja. Maar volgens mij is dat niet zoals brave Hendrik bedoeld is.
Nee, Hendrik
was vooral niet stout, zou ik maar zeggen.
Nee, ja. En vervolgens schrijf je dat de naam opoe ook veranderd is. Hè?
Ja.
Wat is er veranderd in de naam opoe dan?
Opoe had volgens mij een tijd lang de betekenis van de moeder van mijn oma, zou ik maar zeggen.
Ja, ja.
En tegenwoordig is dat, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik heb geschreven. Vroeger was het gewoon een ander woord voor oma. Toen kon dit boek dus gewoon de opoe van de opoe van mijn opoe heten.
Ja, ja,
dus vroeger betekende het oma. Ja,
ja. Ja, ja. Vervolgens stel je de vraag, hoe zit het dan met Neder-Duits? En Neder-Duitsland bestaat niet, hè?
Nee.
Wat vertel je daarover?
Dat Duits, dat eigenlijk de taal van het volk betekent. En op een gegeven moment kreeg je het Hoogduits en het Neder-Duits. Dus dat heeft heel weinig met Duitsland zoals wij dat nu kennen te maken. Ja.
Dat is grappig. En je eindigt ook met een voorspelling van hoe de taal zal klinken over 100 jaar of 200 jaar. Hoe klinkt die zin die je hebt bedacht?
Hoe die klinkt, dat is vrij normaal volgens mij. Ik zal hem wel eventjes voorlezen, maar je schrijft het vooral anders. Dus ik zal hem eigenlijk moeten laten zien. Ik zal het klein stukje ervoor voorlezen. Voor die mensen zal ik een poging doen die zin vast in de 22e eeuw te vertalen. Als iemand in de 22e eeuw dit plaatje van een boekje, heb ik daar staan, leest, zal het ook heel ouderwets uitzien. Groetjes uit 2016. Ja, maar vooral de spelling is anders.
Ja, dus groetjes uit 2016 is met een U. In wat voor taal spreek jij de kinderen toe? Wat heb je in je hoofd als je voor kinderen schrijft?
Ik wil ze eigenlijk vooral blijven verrassen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En vooral niet ze gaan vervelen. En hoe ik dat doe is door vrij kort te schrijven, kort van stof te zijn. En te zorgen dat er steeds weer ergens een iets onverwachts om de hoek komt. Dat kan een grapje zijn, maar het kan ook ineens een hele andere invalshoek. Een andere manier van het verhaal schrijven. Dus zo probeer ik het af te wisselen.
Ja, ja. En je probeert lezers te verrassen. Het volgende voorbeeld gaat over Frans Liszt. Ja, kun je het begin van dat verhaal voorlezen?
Ja, ik zal ook de titel even voorlezen als je het goed vindt. Mijn oma stond te gillen bij de Beatles. De oma van mijn oma stond te gillen bij Benny Goodman. De oma van de oma van de oma van mijn oma stond te gillen bij Frans Liszt. Ja, die Frans Liszt, dat was maar eentje. Hij schreef klassieke muziek, je weet wel, zoals Mozart, Bach en zo. En hij speelde geweldig piano. Misschien niet de muziek waar jij nou heel erg opgewonden van wordt. Maar de fans van Liszt gingen helemaal uit hun dak. Of kwam dat door die mooie lange haren van hem? Hoe dan ook, als Liszt optrad, vochten de dames om zijn aandacht.
Ja, leuk. En daarna, je hebt het al verteld, besteed je aandacht aan Benny Goodman. Op klarinetten. Kun je weer een klein stukje voorlezen?
Orkestleider Benny Goodman werd de King of Swing genoemd. Net zoals Michael Jackson later de King of Pop werd. Na de Tweede Wereldoorlog werd muziek echt iets voor jongeren. Dat kwam doordat ze meer geld hadden en platen konden kopen die ze zelf thuis konden draaien.
Je had het over de Beatles. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. En dan, vertel je?
Muziek van Elvis Presley, de Beatles en de Rolling Stones. Duizenden oma's hebben in hun jonge jaren bij die concerten staan gillen. Honderden moesten worden weggedragen toen ze flauw vielen. Door de radio en later de televisie werden artiesten veel sneller beroemd.
Ja, en zo heel speels laat je ze kennismaken met Frans Liszt, met Benny Goodman en met de Beatles. Nu ga je ook op tournee, hè, tijdens de Kinderboekenweek. Ja. Wat leer je daarvan?
Wat ik daarvan leer?
Ja.
Dat alle kinderen anders zijn. En dat het elke keer weer een verrassing is wat je krijgt. En dat kinderen ook wel anders zijn dan volwassenen. Ja, waar moet ik ophouden? Ik leer daar heel veel van, inderdaad.
Ja. En ga je daar ook anders door schrijven? Ga je je taal anders gebruiken?
Misschien impliciet wel dat je wat beter op gaat letten. Ik denk dat dit is nu mijn derde boek. En ik denk dat ik bij Hey Aardbewoner, mijn eerste boek, toch wel wat anders schreef. Wolliger weet ik niet. Het was ook al wel heel direct. Mijn tweede boek, Van Oerknal tot Robot, was al wat korter van stof. En dit is nog weer iets soepeler geschreven. Ja, dit ligt ook aan de onderwerpen.
Het kan misschien ook te maken hebben met dat je al contact hebt met de kinderen en dat je nog beter weet wat ze interesseert. In jouw boek, want wij hebben nu wat luchtige onderwerpen, de taal en de Beatles aangesneden. Maar je gaat niets uit de weg. Je hebt het ook over het vluchtelingenprobleem. Zou je tot slot dat willen voorlezen?
Ja. Vluchtelingen zijn er altijd geweest. Het zijn mensen die zich niet veilig voelen in hun eigen land. Bijvoorbeeld omdat het een oorlog is of omdat ze bedreigd worden vanwege hun geloof. Stel je voor dat jij je huis en je land moet verlaten met maar één tas belangrijke spullen en zonder te weten of je ooit terugkomt. Dan moet er wel iets ergs aan de hand zijn. In 1914 was er iets ergs aan de hand in België. Het was zo erg dat ongeveer 1 miljoen Belgen naar Nederland vluchtten.
Ja, dan ga je naar 1914, waarin de opa van de opa vluchtelingen opvangt uit België. In dit verhaal spreek je opa's aan, de andere verhalen oma's aan. En hoe ver ga je hier in dit geval terug?
Dan zou ik eventjes moeten tellen, want...
Heel veel jaar. Ja.
Maar het staat eigenlijk in de titel, hè? De opa van 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 mijn opa was zelf een vluchteling.
Ja, precies. Dus daarmee leer je de kinderen ook over de geschiedenis, maar ook dat er eigenlijk bijna veranderd is in de wereld.
Nou ja, dat is wel een van de belangrijke dingen die ik toch wel over wil brengen, denk ik. Ja,
ja. De oma van de oma van mijn oma. Het is een heerlijk boek voor kinderen. Dank je wel.
zijn verbonden door het leven, door het licht van onze ziel. Door de drama's ons gegeven, door elk gat waarin je viel. We zijn verbonden door de liefde, door een lach, een traan, een zucht. Door de zon, de maan, de sterren, door de wolken aan de lucht. We zijn verbonden door de schoonheid, door de kracht van de natuur. Door het zout in alle zeeën, door het water, zand en vuur. We zijn verbonden door de passie, door enthousiasme en talent. Door de gave om te geven, door te zijn wie je echt bent. Want in wezen zijn we allemaal hetzelfde. Spelen een rol in het wereldse toneel. Zijn onze eigen regisseur, bepalen zelf de smaak, de kleur. Je kunt kiezen voor heel weinig of heel veel. Door de stemmen in ons hoofd, door de pijn en ook de onmacht, door wat iedereen gelooft. We zijn verbonden door de vrede, door de zachtheid in ons hart, door de liefde in de ogen, door het delen van de smart. En we zijn verbonden door de humor, door een grap, een grol, een lach, door de woorden en de zinnen, door te weten dat het mag. We zijn verbonden door het zingen, door de liefde voor muziek, door de mooie kleine dingen, door een groot of klein publiek. Want in wezen zijn we allemaal hetzelfde, spelen een rol in het wereldse toneel. Zijn onze eigen regisseur, bepalen zelf de smaak, de kleur. Je kunt kiezen voor heel weinig of heel veel. Verbonden door de dromen, door de stilte in de nacht, door de hoop dat het zal komen, doordat liefde op ons wacht.
Dit is Suzanne Blokhuis van een album dat ze aan het voorbereiden is. Het is nog niet klaar, mooi liedje dit. De Verbinding, ooit was ze werkzaam bij de Tros. Tekst heeft ze zelf geschreven. En Ola, de oude concertmeester van het Metropoolorkest, is te horen op viool. Prachtig. En Brigitte Boer, die heeft de muziek geschreven. En u vindt het terug op de playlist van De Taalstaat op Spotify.
DNA van een BN'er, René Appel.
Ze is lid van het Mediaforum in het programma De Ochtend op deze zender, want ze loopt al een tijdje mee in de media. Begon als verslaggever voor Hier en Nu, maar werd echt bekend met Avro Service Salon en de 5-uur-show Catharine Keil. Schrijver en taalwetenschapper René Appel, goedemiddag.
Goedemiddag, Frits.
Je hebt zo'n 35 jaar de tijd gehad, René, om het taalgebruik van Catharine te bestuderen.
Ik heb van die 35 jaar ook ruimschoots gebruik gemaakt, hoor.
Goed zo. Ja, laten we beginnen bij het begin, 1981.
Vannacht om 1:17 overleed na een lange hongerstaking Bobby Sands. Onmiddellijk braken er relletjes uit hier op Falls Road in de katholieke wijk van Belfast. Er waren 23 gewonden, maar dat is voor Noord-Ierse begrippen niet ontzettend veel. Het bleef eigenlijk de hele dag vrij rustig. Het waren alleen jongeren die zich bezighielden met het gooien van benzinebommen naar de soldaten.
Uit Hier en Nu, 1981 dus, 35 jaar geleden, als verslaggever in Belfast over het conflict in Noord-Ierland. Die stem herken ik wel. Jij ook?
Ja, zeker. Daarna kun je ook horen dat stemmen niet zoveel veranderen over het algemeen. Hè? Je hoort wel mensen iets ouder worden, maar niet veel. Bij haar blijft het bijna hetzelfde. Ik vind dat ze echt ook een gewone stem heeft, tussen aanhalingstekens. Daarmee bedoel ik niks negatiefs. Ik zou het bijna de stem van de oer-Nederlandse buurvrouw willen noemen. Of vroeger het oer-Nederlandse buurmeisje. Dat is Catharine Keil.
Geweldig om dit
Hoe
weer te zien.
Het was
ik heb het nooit meer gezien. En
Volgens mij is dat de avond geweest dat ik het meest dronken geweest ben van mijn hele leven.
Na deze reportage.
Na deze reportage, want ja. Het materiaal is naar Nederland gestuurd. Hoe ging dat? Met een lijn. Er waren natuurlijk nog geen satellieten, mm-hmm. Dus het ging dan via een lijn. En dat is uitgezonden en ik heb dat verder nooit meer gezien. Maar om me heen ontplofte echt de bommen. Dus nou ja, ik was zo bang. Daar op dat moment niet, maar later in het hotel realiseerde ik me wat ik geriskeerd had.
In 2011 was ze te gast in het programma Helden van Toen. En daarin reageerde ze op het vorige fragment. Wat vind je van haar reactie?
Haar reactie is heel adequaat. Ze laat zien dat ze betrekkelijk naïef naar Noord-Ierland is gegaan. Wat ook wel een beetje gek is, want als reporter naar Noord-Ierland gaan in die tijd met die veldslagen tussen de IRA en de Britten en alle verwikkelingen die daarbij hoorden, heb je toch wel behoorlijk gedocumenteerd, lijkt
me. Dat denk ik wel, maar ik denk dat ze met naïef heeft bedoeld van het was voor het eerst dat ik naar zo'n brandhaard ging.
Ja, dat wel, maar ze was zich er niet van bewust dat er in de buurt bij haar een ontploffing plaats kon vinden of iets dergelijks. Terwijl, ja. Maar goed, dat doet er niet toe. Ze is ook een beetje naïef en dat heeft ook zijn functie natuurlijk. Hè? Dat is, hier hoor je ook iets lacherigs en dergelijke. Dat heeft ze wel vaker. Ze doet dingen vanuit een zekere naïviteit. En dat kan soms goed werken, want daarmee zet ze zich op de positie van de luisteraar, kijker enzovoorts.
Je moeder?
Ja. Die heeft mij seksueel laten misbruiken en die kreeg daarvoor betaald.
En hoe oud was je toen?
Van mijn 7e tot mijn 14e.
Is het nou zo dat jouw gevoel daardoor dood is gemaakt?
Hartstikke.
Komt uit haar talkshow Catherine uit 1996 over het thema Ik wil dood.
Ja. Ja. Heel zwaar thema. Ja. Ik dacht zelf nog, we kennen nu het programma van Koen Verbraak. Kijken in de ziel. Ja. Wat zij toen deed was eigenlijk vroeten in de ziel, zou je kunnen zeggen. Maar wel met een zekere afstand, hoor. En ik vind dat haar empathie, die duidelijk in haar stem kan horen, is volgens mij geen pose. Zij leeft echt mee. En daarmee draagt ze dat ook overal bekijken. Want het was natuurlijk een ernstig. Het was een vrouw met die zelf twee kinderen had, geloof ik. Twee of drie, ik weet niet precies. En die dood wilde, want omdat ze haar kinderen ook geen liefde kon geven, enzovoorts. Hm. Maar zij ging daar op een goede manier in mee. Dus niet te zwaar aandikken, maar toch enigszins neutraal, maar toch wel empathie tonend.
En je hoort er ook denken, want er valt een lange pauze.
Die pauzes zijn niet voor niks, nee. Nee, het is niet pats, vraag, antwoord. Nee, het is een gesprek dat zich ontwikkelt en dat doet ze heel goed.
Speelt dat nog een rol als je zo'n beslissing neemt?
Nou, kijk, persoonlijk in die zin.
Maar op een gegeven moment ziet men bij de NCRV, ja, die Catherine, die moeten we iets meer laten doen.
Nou ja, misschien is het ook een kwestie van geluk geweest, weet je wel.
Wat voor invloed heeft dat op jou gehad?
Nou ja, kijk, ik heb altijd gehoord van die mensen dat ze in de oorlog werden weggevoerd en dachten van, kan niet waar wezen dat ze niet meer terugkomen, weet je wel.
Maar waar ligt voor jou de grens?
Nou, kijk.
Wat stukjes aan elkaar geplakt.
Ja. Wat is de overeenkomst?
Nou, twee dingen zitten hierin. Zij zegt nogal eens vaak, nou ja, kijk. Of nou ja, nou. Veel mensen gebruiken dat als een soort startmotor voor de rest van hun taalgebruik. Om op gang te komen, als het ware, is het. In het Engels kennen we dat ook. En dan zeggen ze, wel, en dan komt pas de eigenlijke tekst. Ik heb ook wel eens een Nederlander die een wetenschappelijke lezing moest houden in het Engels. Hoorde zeggen, now, then we analyze the data, enzovoort. Dat doen mensen, omdat zit zo vast in het taalgebruik van mensen. En bij Catherine Keilander ook nogal. Dus soms kan het zijn om enige korte denkpauze te hebben van, wat ga ik ook weer zeggen? Dan met nou ja, kijk, ben je al begonnen. Maar soms is het ook zo'n routine geworden dat mensen het inzetten terwijl het eigenlijk niet nodig is. En verder zit hier een paar keer, weet je wel, in. Het is toch een kind van de jaren 60, 70 dus.
Laten we nou eens concreet in Nederland kijken dan. Welke Jood heeft daar nou invloed op de Nederlandse televisie?
Marga van Praag.
Ach man, hou op, dat is een presentator. Ja. Die leest tekstjes voor, dat heeft geen invloed.
Nee, voormalig voorzitter.
Volgende voorbeeld.
Er zijn voldoende mensen die...
Wie?
Ik denk dat je Sonja Barend als...
Ach, Sonja Barend heeft een Joodse vader. Ja, maar... Is niet Joods. Ja, maar het is... Volgende voorbeeld.
Nee, maar ik kan hier wel allemaal afvinken welke Joden...
Ho. Jij zegt dat de media beïnvloed worden door de Joden.
En niet zo wijzen, dan lijkt het net alsof ik bij de rechter sta.
Sorry. Kom op met je volgende voorbeeld. Ivonieën? Die zijn maar aan de Joods. Nee, kom erbij.
Ja, ze is hier in 2003 op pad met Constant Kusters, leider van de extreemrechtse NVU. Ja, het is een soort...
Een fel debat is het. Niet als reporter, maar als een verslaggever die tegelijkertijd een soort aanklager is. En volgens mij in deze niet onterecht, dat kan je heel goed horen. Ze interrumpeert hem voortdurend. Fel, ach man, houd toch op. Nog een voorbeeld. Geef nog dan eens een voorbeeld. Ze hakt er echt in.
Maar het werkt vaak niet, hè?
Het werkt vaak niet.
Het is mij ook wel eens overkomen dat ik kwaad werd in een gesprek, maar het werkt niet.
Het werkt niet, maar ze kan het duidelijk niet inhouden. Maar dat maakt er ook wel weer sympathiek, vind ik. Ja. Dat wel.
In hoeverre is dit een terugkeer inderdaad eenmalig? Of is er al gesproken of eventueel nog meerdere?
Nou, zullen we eerst eens even kijken of we dit programma rondkrijgen. En dan kijken of we ook mensen kijken.
2014, dat is een mooie verspreking.
Mooie verspreking, hè? Ja, ze is zover met het woord kijken bezig. Je hebt dus kijken of mensen kijken enzovoort. Dus ze het programma niet rondkrijgen, maar rondkijken. En dat is dus een voorbeeld van wat er gebeurt in je taalproductieorgaan, dat we ook allemaal in ons hoofd hebben. Je bent al bezig dingen te plannen. Het woord kijken komt weer. Het woord kijken is al geweest en daarom zeg je het ook. We gaan anticiperen vaak op wat we moeten gaan zeggen. Je kent natuurlijk het bekende voorbeeld. Het wordt morgen kuur en goud. Koud en guur.
Ja. Weinig commentaar eigenlijk op haar.
Prima. Er zijn een paar bijzonderheden, maar die zijn er bij iedereen.
Ja. Dankjewel, René Appel. Weet je al wie volgende week...
Volgende week wielerverslaggever Maarten Ducro.
Dankjewel.
Taaltip.
Ja, komende donderdag, vrijdag en zaterdag keren de roemruchte Chaffy Chantans terug in Felix Meritus in Amsterdam. 50 jaar geleden organiseerde Ramses Chaffy de avonden vol muziek, poëzietheater en kleinkunst, gemaakt door de grote beloftes van de toekomst. Avonden werden altijd afgesloten met de Chaffy kantaten. Je zong mee, René, was je daarbij?
Ik was er wel, ik ben er nog bij geweest, ja. Maar ik zong niet mee.
Nee, historische avond. Komende dagen staan onder andere Aukje den Hollander en Jasper van Hofwegen op het podium. Feestjes liepen destijds regelmatig uit de hand. Of dat nu ook weer gebeurt, zal de toekomst uitwijzen. Maar er zijn nog kaarten. Wij zijn er volgende week weer met onder meer Japke D. Bauma. Heel graag. Tot dan.
KRO NCRV.
Weekdicht 1 oktober 2016. De Marsdromer en ook Tesla-bouwer Elon Musk bracht zijn reisvertoog goed. Toch blijf ik met de voeten op de aarde. Bovendien heeft mijn huis te weinig waarde. En vraag ik me vooral af of er sprake is van en of het echt zo hoog moet.
NPO Radio 1.
9 jaar geleden werd Jelmer Mulder geopereerd als baby.
Dit duurt allemaal veel te lang.
Hij kwam zwaar gehandicapt uit de operatie.
Te groot om het schoon te hebben, eigenlijk. Hey.
Jelmer heeft dag en nacht verzorging nodig.
Ik kan niet meer, Jelmer.
Hey. Het ziekenhuis weigert elke aansprakelijkheid. De ouders willen dat het ziekenhuis zijn fout toegeeft.
Dat zij erkennen dat het onder hun verantwoordelijkheid is gebeurd, dat hij geworden is zoals hij nou is.
Al 9 jaar vechten de ouders van Jelmer voor een tegemoetkoming in de zorgkosten.
Ja, er wordt gewoon over deze mensen heen gewalst.
Baby Jelmer, het vervolg.
Op NPO Radio 1.
In Argos. Straks van 2 tot 3.
Het nieuws van alle kanten. Vandaag is het NVM Open Huizendag. En wie weet sta je straks ineens in je droomhuis. Kom dan meteen even langs op het hypotheek inloopspreekuur van de Rabobank. Want daar kun je al je woonvragen stellen. Bijvoorbeeld of je dat huis kunt betalen. Loop vandaag even binnen op het hypotheek inloopspreekuur. Kijk voor locaties en openingstijden op rabobank.nl/inloopspreekuur. Een aandeel in elkaar, Rabobank.
Mannen van Nederland, Hans hier. Het zakenmannetje uithangen kunnen we wel. Maar een goed pak aantrekken, ho maar. Dus nu snel naar de allergrootste inpakken. Goede van mij en only for men.
Kaas is net zo verslavend als roken of drinken. Klopt dit wel?
Mannen van Nederland gaan gewoon naar de beste. Onlyformen.nl. Zo zijn we.
Kinderen zonder schoenen in de klas presteren beter. Klopt dit wel? Berichten verspreiden zich vaak razendsnel. Of ze nu kloppen of niet, de Volkskrant zoekt uit hoe het zit. Want meer weten is wel zo leuk. Probeer de Volkskrant nu 2 weken gratis en krijg het boekje Klopt dit wel cadeau. Ga naar volkskrant.nl.
Yes! Tot en met zondag 2 oktober een stijlvolle aanbieding bij Macro. Want op kleding geldt 2 plus 1 gratis. Dit geldt ook op alle aanbiedingen uit de folder. Dus dit weekend voordelig met Macro, helemaal in het nieuw. Kom langs bij jouw Macro. Kijk op macro.nl voor meer informatie.
Kampeerliefhebbers, kom van 12 tot en met 16 oktober naar de Kampeer- en Caravanjaarbeurs in Utrecht. Met dit jaar extra veel tenten en natuurlijk de allernieuwste caravans, vouwwagens, campers en hippe kampeerbusjes. De jaarbeurs is één groot kampeerparadijs in Duitse sferen. Kijk voor kaarten met korting op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
Het hele weekend bij Macro, 2 plus 1 gratis op kleding.